In de naam van de Vader, die zondaren verkiest. In de naam van de Zoon, die zondaren verlost. En in de naam van de Heilige Geest, die zondaren levend maakt en vernieuwt, is ons samen zijn geheiligd. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. Van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We willen gaan zingen uit de 47e psalm en daarvan allereerst het eerste vers. Juicht, o volken, juicht, handklapt en betuigt. En ook het derde vers. God vaart voor het oog met gejuich omhoog. Het schelbazuin geluid galmt Gods glorie uit. Het eerste en het derde vers van de 47e psalm. willen met elkaar twee gedeeltes lezen uit het woord van de Heer, alle twee uit het Nieuwe Testament. Allereerst uit Lucas 24, de versen 50 tot en met 53. De eerste schriftlezing, Lucas 24, vers 50 tot en met 53. Vervolgens uit Johannes 17. Johannes 17, vanaf vers 6 tot en met vers 26. De tweede schriftlezing, Johannes 17, vers 6 tot en met vers 26. Daarna willen we met de kerk van alle tijden en alle plaatsen belijdenis doen van ons geloof en willen dat vanmiddag doen met de woorden van zondag 19 uit de Heidelberger Catechismus. En in aansluiting daarop zingen we het 13e vers van de 21ste psalm. Verhoog, o Heer, uw naam en kracht, zo zal ons vrolijk zingen door lucht en wolken dringen. Vers 13 van 21.
En hij leidde hen buiten tot aan Bethanië en zijn handen opheffende zegende hij hen. En er geschiedde als hij hen zegende dat hij van hen scheidde en werd opgenomen in de hemel. En zij aanbaden hem en keerden weder naar Jeruzalem met grote blijdschap. En ze waren alle tijd in de tempel, lovende en dankende God. Amen. Ik heb uw naam geopenbaard, de mensen die gij mij uit de wereld gegeven hebt. Ze waren uwe, en gij hebt mij dezelfde gegeven, en ze hebben uw woord bewaard. Nu hebben zij bekend dat alles wat gij mij gegeven hebt, van u is. Want de woorden die gij mij gegeven hebt, heb ik hun gegeven, en ze hebben ze ontvangen. En ze hebben waarlijk bekend dat ik van u uitgegaan ben, en hebben geloofd dat gij mij gezonden hebt. Ik bid voor hen. Ik bid niet voor de wereld, maar voor degene die gij mij gegeven hebt, want ze zijn uwe. En al het mijne is uwe, en het uwe is mijne, en ik ben in hen verheerlijkt. En ik ben niet meer in de wereld, maar deze zijn in de wereld, en ik kom tot u. Heilige Vader, bewaar ze in uw naam, die gij mij gegeven hebt, opdat zij één zijn, gelijk als wij. Toen ik met hen in de wereld was, bewaarde ik ze in uw naam. Die gij mij gegeven hebt, heb ik bewaard. En niemand uit hen is verloren gegaan, dan de zoon der verderfenis, opdat de schrift vervuld worden. Maar nu kom ik tot u en spreek in de wereld, opdat zij mijn blijdschap vervuld mogen hebben in zichzelf. Ik heb hun uw woord gegeven en de wereld heeft hen gehaat, omdat zij van de wereld niet zijn, gelijk als ik van de wereld niet ben. Ik bid niet dat gij hen uit de wereld wegneemt, maar dat gij hen bewaart van de boze. Ze zijn niet van de wereld, gelijkerwijs ik van de wereld niet ben. Heilig ze in uw waarheid, uw woord is de waarheid. Gelijkerwijs gij mij gezonden hebt in de wereld, alzo heb ik hen ook in de wereld gezonden. En ik heilig mezelf voor hen, opdat ook zij geheiligd mogen zijn in waarheid. En ik bid niet alleen voor deze, maar ook voor degene die door een woord in mij geloven zullen, opdat zij allen één zijn, gelijkerwijs gij, Vader, in mij en ik in u, dat ook zij in ons één zijn, opdat de wereld geloven dat gij mij gezonden hebt. En ik heb hun de heerlijkheid gegeven die gij mij gegeven hebt, opdat zij één zijn gelijk als wij één zijn. Ik in hen en gij in mij, opdat zij volmaakt zijn in één. En opdat de wereld bekennen dat gij mij gezonden hebt en hen lief gehad hebt gelijk gij mij lief gehad hebt. Vader, ik wil dat waar ik ben, ook die bij mij zijn die gij mij gegeven hebt, opdat zij mijn heerlijkheid mogen aanschouwen die gij mij gegeven hebt. Want gij hebt mij lief gehad voor de grondlegging der wereld. Rechtvaardige Vader, de wereld heeft u niet gekend, maar ik heb u gekend en deze hebben bekend dat gij mij gezonden hebt. En ik heb hun uw naam bekend gemaakt en zal hem bekend maken, opdat de liefde waarmede gij mij lief gehad hebt in hen zij en ik in hen. Dan wordt er gevraagd in vraag 50, waarom wordt daarbij gezet zittende ter rechterhand Gods? En dan luidt het antwoord, dewijl Christus daarom ten hemel gevaren is, opdat hij zichzelf en daar bewijzen als het hoofd zijn christelijke kerk, door wien de Vader alle dingen regeert. Vraag 51, wat nuttigheid brengt ons deze heerlijkheid van ons hoofd Christus? Luidt het antwoord eerstelijk dat hij door zijn Heilige Geest in ons, zijn lidmaten, de hemelse gaven uitgiet. Daarna dat hij ons met zijn macht tegen alle vijanden beschut en bewaart. Vraag 52. Wat troost u de wederkomst van Christus om te oordelen de levenden en de doden? En luidt het antwoord dat ik in alle droefenis en vervolging met opgerichte ogen even dezelfde, die zich tevoren om mijnentwil voor Gods gericht gesteld en al de vloek van mij weggenomen heeft, tot een rechter uit de hemel verwacht, die al zijn en mij vijanden in de eeuwige verdoemenis werpen, maar mij met alle uitverkorenen tot zich in de hemelse blijdschap en heerlijkheid nemen zal.
De tekst voor de prediking vindt u in het tweede gedeelte wat we met elkaar hebben gelezen, Johannes 17. En daarvan het eerste gedeelte van het 24ste vers. Johannes 17, vers 24. Dit gedeelte: Vader, ik wil dat waar ik ben, ook die bij mij zijn, die gij mij gegeven hebt, opdat zij mijn heerlijkheid mogen aanschouwen, die gij mij gegeven hebt. We gaan zingen uit de 110e psalm en daarvan de versen 1, 2, 5 en 7. Dus heeft de Heer tot mijn Heer gesproken. Uit Sion zal de Heer uw scepter zenden. De Heer zal steeds uw rechterhand verstellen. En daarom zal hij het hoofd naar boven steken met eer bekroond in het goddelijk rijksgebied. 1, 2, 5 en 7, 110. En u krijgt gelegenheid om uw gaven te geven. De Heere die zegenen u en uw gaven. Na het amen van de prediking willen we gaan zingen uit de 42e psalm. En daarvan het eerste vers. Ja, mijn ziel dorst naar de Heer, God des levens, ach meneer. Zal ik naderen voor uw ogen, in uw huis uw naam verhogen. Het eerste vers van de 42e psalm, straks na het amen van de prediking. Geliefde gemeente. Hemelvaartsdag is zo'n beetje het stiefkindje onder de christelijke feestdagen. En deze dag die hangt er naar het gevoel soms maar wat bij in de kerken. We weten er niet echt weg mee. Buiten Urk is er op deze dag in Nederland alleen maar één keer kerk. En de middag is dan dikwijls gereserveerd voor wandelingen, fietstochten, uitjes, familiedagen of gemeentedagen. Wij hebben dan nog wel twee diensten. Maar wat betekent hemelvaart nu voor u? Hoe functioneert de hemel nu in jouw leven? Ja, weet u wat u in de hemel moet doen? Verlang je ook wel eens naar de hemel? Of heb je helemaal niets met de hemel? Want dat kan natuurlijk ook. Je hebt het veel te goed hier op aarde. En je vindt het allemaal ook wel best hoe het gaat. Ook hoe het gaat in je eigen leven. En met een hemel ben je ook helemaal niet bezig. Een onbekeerde heeft ook niet zoveel op met hemelvaartsdag. Maar daarentegen biedt hemelvaart een discipel van de Heere Jezus nu juist zoveel troost. En dat blijkt er ook wel uit de tekst die vanmiddag centraal staat. En als thema zetten we boven de prediking Jezus hemelvaartsgebed. Drie gedachten. Zijn hemelwens, hun hemelvaart, het hemelleven. Jezus hemelvaartsgebed. Zijn hemelwens, hun hemelvaart en het hemelleven. In de Bijbel lezen we meer dan eens dat de Heere Jezus heeft gebeden tot zijn Vader. Maar meestal krijgen we dan niet te horen wat de Heere Jezus nu precies bidt. Dat ligt te teer. Dat is een zaak tussen de Zoon en de Vader. Maar daarop zijn nou wel een aantal uitzonderingen. Uitzonderingen waarin we wel te horen krijgen wat de Heere Jezus nu bidt. We kunnen denken aan het gebed wat de Heere Jezus heeft uitgesproken in de hof van Gethsemane. Als hij het eruit roept, we lezen dat in Matteüs 26. Mijn Vader, indien het mogelijk is, laat deze drinkbeker van mij voorbij gaan. Doch niet gelijk ik wil, maar gelijk gij wilt. We kunnen ook denken aan de gebeden die de Heere Jezus heeft uitgesproken aan het kruis. Tot drie keer toe lezen we wat hij heeft gebeden. Als we denken aan het eerste kruiswoord, een gebed. Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. Als we denken aan het middelste kruiswoord. Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Als we denken aan het laatste kruiswoord. Lucas 23, vers 46. Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. En nu dan ook dat gebed uit Johannes 17. Ook dat is een gebed dat de Heere Jezus hardop heeft uitgesproken. En het is een gebed dat blijkbaar indruk heeft gemaakt op Johannes. Want het is hem bijgebleven tot in detail. Zodat hij later, onder leiding van de Heilige Geest, dat aan het papier heeft toebetrouwd. Het is het zogenaamde hoge priesterlijk gebed. En dit gebed dat vormt nou de sluitstuk van de afscheidsgesprekken die de Heere Jezus heeft gehouden met zijn discipelen. De tijd van lijden en van sterven is aangebroken. Het zwaarste deel van zijn werk komt er nu zo aan. Maar dan valt het op dat we de Heere Jezus horen zeggen dat hij zijn werk heeft voleindigd. Johannes 17, vers 4, als hij het daar zegt. Ik heb u verheerlijkt op de aarde. Ik heb voleindigd het werk dat gij mij gegeven hebt om te doen. In dit gebed is de Heere Jezus er dus al van overtuigd dat hij zijn werk heeft volbracht. Zijn werk op aarde zit er bijna op. En de Heere Jezus mag geloven dat hij onderweg is naar de volle heerlijkheid die hem wacht. En daarvan spreekt hij nou in dit gebed. En dit hoge priesterlijk gebed, dat kent een bepaalde opbouw. En u kunt dat zo ook gaan meelezen. Als we kijken, die eerste vijf versen, vers 1 tot en met 5, die gaan dus vooral over de Heere Jezus zelf en over het werk dat hij heeft gedaan. Vanaf het zesde vers tot en met het negentiende vers gaat het over de voorbeden van de Heere Jezus voor die intieme kring van discipelen, die 11 die bij hem bleven. En vanaf vers 20 bidt de Heere Jezus meer voor een bredere kring van volgelingen. Voor allen die in hem zullen geloven. Vers 20. Die door hun woord in mij geloven zullen. En als het nou gaat om die bredere kring van volgelingen waar de Heere Jezus voor bidt, dan bidt hij eigenlijk drie dingen voor hen. Vers 21 en 22, dat ze één mogen zijn, opdat ze allen één zijn. Maar ook dat ze volmaakt mogen zijn, dat ze geheiligd mogen zijn. Vers 22. Sorry, ook vers 23. Opdat zij volmaakt zijn in één. En dat ze verheerlijkt mogen worden. Vers 24. Vader, ik wil dat waar ik ben ook die bij mij zijn die gij mij gegeven hebt, opdat zij mijn heerlijkheid mogen aanschouwen. En juist nou dat laatste, dat gebed om hun verheerlijking, staat op deze hemelvaartsdag dan centraal. Het is een gebed waarin we de Heere Jezus in zijn hart zien. We horen hier de hartewens van de Heere Jezus. Vader, ik wil dat waar ik ben ook die bij mij zijn die gij mij gegeven hebt, opdat ze mijn heerlijkheid mogen aanschouwen die gij mij gegeven hebt. In de grondtekst staat de volgorde er net wat anders. Dan is het deze volgorde. Vader, degene die gij mij gegeven hebt, wil ik dat waar ik ben, zij met mij zijn, opdat zij aanschouwen mijn heerlijkheid die gij mij gegeven hebt. Vader, degene die gij mij gegeven hebt. Zijn hartewens richt zich dus allereerst op de gegevenen van de Vader. Hij bidt voor degene die hem van de Vader gegeven zijn. Het is Johannes die deze uitdrukking vaker gebruikt. We komen tegen in Johannes 6, vers 37. Al wat mij de Vader geeft, zal tot mij komen, en die tot mij komt, zal ik geenszins uitwerpen. En in Johannes 6, vers 65 staan de woorden van de Heere Jezus. Daarom heb ik u gezegd dat niemand tot mij komen kan, tenzij dat het hem gegeven zij van mijn Vader. En in Johannes 10 komen we dat ook tegen. Johannes 10, vers 29. Mijn Vader, die ze mij gegeven heeft, is meerder dan allen, en niemand kan ze rukken uit de hand mijns Vaders. De nadruk valt dus op het geven van de Vader. Het initiatief gaat dus helemaal uit van God de Vader. Het zijn allen die door de krachtige werking van God de Heilige Geest persoonlijk tot de Heere Jezus Christus zijn gebracht. En door de trekkende liefde van de Vader zijn ze uit de macht van de zonde en uit de heerschappij van de Satan getrokken. Zoals de Heere Jezus dat zelf al heeft gezegd. Nog een keer Johannes 6. Niemand kan tot mij komen, tenzij dat de Vader die mij gezonden heeft, hem trekken. Het zijn degenen die genoeg hebben gekregen van hun leven in de zonde. Ze hebben het leven van de wereld leren inzien. En ze hebben in Jezus Christus, hebben ze hun gerechtigheid voor God leren vinden. Hoort u daar nou bij? Ben jij er nou zo'n een? Hoor jij nou bij degenen voor wie de Heere Jezus hier bidt? Bent u nou zo'n gegevene des Vaders? Want zij zijn allen in die voorbeden van de Heere Jezus begrepen. Maar zij ook alleen. Want hij bidt dit niet voor mensen die niet aan hem zijn gegeven. Hij bidt dit niet voor mensen die niet bij hem horen. Hij bidt dit niet voor mensen die hem nog best kunnen missen. Hij bidt dit niet voor hen die nog zo vol zijn van alles van de wereld. En die nog zo opgaan in de dingen van de wereld. Zulke mensen hebben geen borg nodig. Zulke mensen zijn niet verlegen om een die hun schuld betaalt. En die hun zonden wegdraagt. Die redden zichzelf wel. Die menen dat ze het ook wel kunnen doen zonder borg en zonder middelaar. Maar als jij nou zo'n een bent, ja, dan valt u ook buiten dit hemelvaartsgebed van de Heere Jezus Christus. En dan is er voor u een ander woord van de zaligmaker. Dan roept hij het u toe, bekeert u en gelooft het evangelie. Vliet toch de toekomende toorn. En komt herwaarts tot mij. Want wie niet bij de Heere Jezus Christus hoort, valt ook niet onder deze voorbeden van Christus. Nog sterker, die valt onder zijn rechtvaardige toorn. Dat zijn degenen die hij onder zijn voeten zal gelegd hebben. En die onder zijn voeten vertreden zullen worden. Dat zijn degenen die eens te horen zullen krijgen uit zijn mond. Gaat weg van mij, gij die de ongerechtigheid werkt. Maar hoe anders ligt dat voor degenen, om die woorden uit de 20e vers te gebruiken, die in hem geloven mogen. degene die wel bij hem horen. Ja, dat kunt u weten. Ook voor uzelf. Of je hoort bij hem. Want dan is er ook wat veranderd in uw leven. Net als bij die kring van de 11 discipelen. Eerst hoorden ze niet bij de Heere Jezus. Nu horen ze wel bij hem. En dan is er ook wat gebeurd dus in hun leven. Als zou het zo zijn dat de een daar misschien uitgebreider over kan vertellen. En dat de een ook meer vrijmoedigheid heeft om daar wat van te zeggen. Maar ze waren er allemaal bij toen het roer in hun leven omging. Zoals een mens er nog altijd bij is. Als de Heere Jezus in het leven verschijnt. Oh, bij de een gaat het misschien heel radicaal. Als we denken aan een van die 11, Matthäus, de ex-tollenaar. Die wist maar al te goed hoe hij tot de Heere Jezus gekomen was. Hij verbleef in het tolhuis toen de Heere Jezus hem had opgezocht. Hij kon niet meer blijven in de zonde. En hij werd zo het tolhuis uitgetrokken. En hij is er ook nooit meer geweest. Hij is altijd gebleven bij de Heere Jezus. Het kan ook zijn dat het voor een ander wat geleidelijker is gegaan. Ze denken aan een Johannes en een Andreas. Zij die werden geraakt onder de prediking van Johannes de Doper. Die behoorden tot de discipelen van Johannes de Doper. Die onder de prediking bepaald werden bij hun zonde. En die boeteprediking die sloeg bij hen naar binnen. En ze bleven bij Johannes totdat Johannes wees op hem. Zie het Lam Gods. En ze weggingen bij Johannes. En die twee kwamen tot Jezus. Maar hoe dan ook, al die gegevenen des vaders, ze zijn tot Jezus gekomen. En ze zijn in zijn handen gelegd. Ze waren eerst niets. Zondaar slechts. Alhoewel dat dan ook wel weer meteen alles van hen zegt. In dienst van de Satan. In de macht van de zonde. Waardoor de Vader gegeven aan de Zoon. En de Zoon heeft voor hen zijn leven gegeven. Heeft voor hen zijn bloed gestort. Hij heeft ze zo verlost uit de heerschappij van de Satan. Met die dure prijs van zijn bloed. Hij heeft voor hen de losprijs betaald. En zo heeft hij ze gemaakt tot zijn wettig eigendom. Hij heeft immers zijn bruid verworven met de dure prijs van zijn dierbaar bloed. En ze horen bij hem, allen die van de Vader aan hem gegeven zijn. En hij heeft ze lief, hartelijk lief. En voor hen heeft hij maar één wens, die hartewens. Vader, ik wil. Dat is wel een hele sterke uitdrukking. Ik wil. Kijk, jongelui, als jij dat tegen je vader zou zeggen, ik wil, dan zit de kans erin dat je vader tegen je zegt, niet zo brutaal, de jongen. Jij hebt helemaal niets te willen. Je hebt maar te luisteren. Komt misschien wat ongehoord, brutaal en ongepast over. Maar zo ligt het hier met de Heere Jezus niet. Hier klinkt niet de eis van een stampvoetend kind dat stampij maakt bij zijn vader omdat hij zijn wil maar wat wil doordrukken. Nee, hier legt een kind het verlangen van zijn hart neer bij zijn vader. Vader, ik wil, ik wens, ik begeer, ik verzoek, ik hunker ernaar. Maar wat wil hij dan? En wat begeert hij dan? En waarnaar verlangt hij dan? Dat zien we in onze tweede gedachte. Hun hemelvaart. Want wat is dan nou precies die hartewens, die hemelwens van de Heere Jezus? Nou, hij zegt het zelf. Vader, ik wil dat waar ik ben, ook die bij mij zijn die gij mij gegeven hebt. Hier klinkt het verlangen van een bruidegom die graag wil dat zijn bruid dicht bij hem is. Zoals het verlangen kan zijn van een man die niet gescheiden wil zijn van zijn vrouw en van zijn gezin. Stel er zich maar eens voor, een voorbeeld. Dat iemand voor zijn werk een lange periode naar het buitenland moet. Hij moet daarvoor een bepaalde klus uitvoeren waarvoor hij enkele maanden in het buitenland moet zijn. En zijn baas vraagt aan hem of hij deze taak op zich wil nemen. En dan zou het toch te begrijpen zijn als hij zou zeggen, ik wil wel, maar alleen als mijn vrouw en mijn gezin mee mogen gaan. Nou, zo bidt de Heere Jezus hier nou met het oog op die gegevenen des vaders. En waar is de Heere Jezus dan? Nou ja, als hij dit hoge priesterlijk gebed bidt, het is waar, dan is hij nog in de staat van zijn vernedering. Hij zal het hebben uitgesproken ergens in die bovenzaal in Jeruzalem. Maar hij heeft al meer dan eens gesproken van de verheerlijking die hem wacht. En hij heeft ook al aan zijn discipelen gezegd waar zijn weg naartoe zal gaan. Drie hoofdstukken hiervoor. Johannes 14. Waar de Heere Jezus het zei. In het huis van mijn vader zijn vele woningen. Anderszins zo zou ik het u gezegd hebben. Ik ga heen om uw plaats te bereiden. En in dit gebed, in Johannes 17, spreekt hij als ware het al zover is. Hij blikt over dood en graf heen. Hij kijkt dus verder dan Gethsemane en Golgotha. Precies zoals hij al vaker gesproken heeft tot zijn leerlingen. Matteüs 17 bijvoorbeeld. Als het gaat over een van die lijdensaankondigingen. Als de Heere Jezus het daar heeft gezegd. De Zoon des Mensen zal overgeleverd worden in de handen der mensen en ze zullen hem doden, maar erachteraan ook en ten derde dagen zal hij opgewekt worden. Hij is er dus al van overtuigd dat er geen punt staat na zijn dood en na zijn graflegging. Hij is ervan overtuigd dat hij straks terug zal gaan naar die plaats waarvandaan hij meer dan 30 jaar geleden is uitgegaan. Hij zal terugkeren in die hemelse heerlijkheid waar hij gezeten was van eeuwigheid af. Hij zal terugkomen in de hemel. En hij weet dat hij spoedig weer zal zijn bij zijn vader in de hemel. Daarom hebben we ook gelezen uit Lucas 24. We hebben gelezen hoe de Heere Jezus 40 dagen na zijn opstanding ten hemel is gevaren. En dat hij met zijn zegenende handen afscheid heeft genomen van zijn discipelen. Is dat niet opvallend? In Lucas 24 de zegen van de hoge priester. In Johannes 17 zie je dan ook het gebed van de hoge priester. Want voor Christus, de hoge priester bij uitnemendheid, gingen de poorten van de hemel open. Hij mocht naar binnen gaan, Zijn taak zat erop. Hij had zijn werk volbracht. En hij zal dus opvaren naar de hemel. Maar daar wil hij niet alleen zijn. En je zou in een bepaald opzicht kunnen zeggen dat zijn heerlijkheid daar niet compleet zal zijn als hij de door de Vader aan hem gegeven mensen niet bij zich zal hebben. Daar verlangt hij naar. Daar hunkert hij naar. En daarom bidt hij tot zijn Vader. Vader, ik wil dat waar ik ben, ook die bij mij zijn die gij mij gegeven hebt. De Heer Jezus, die wil dus in de hemel diegene dicht bij zich hebben die hij lief heeft en waar hij zijn leven voor heeft gegeven. Kijk, de liefde, die zoekt ook de gemeenschap. Want stelde zich nog eens even voor om dat voorbeeld verder uit te werken. Als die man voor zijn werk dus naar het buitenland moest gaan, maar hij zijn vrouw en zijn kinderen niet mee mocht nemen, dan zal het zo zijn dat hij een foto heeft meegenomen van hen. En dan kan hij naar kijken. Misschien heeft hij 's avonds wel de mogelijkheid om te gaan videobellen. Dan kan hij ze ook zien. En het zal hem aan de ene kant ook goed doen. Maar anderzijds zal hij dan ook des te sterker het gemis ook ervaren. En dan zal hij ook ondervinden dat ze niet bij elkaar zijn. Dat wat bij elkaar hoort, dat dat van elkaar gescheiden is. En zo ligt het er ook met Gods kerk. Ze kennen de stem van de Heere Jezus. Ze lezen in het woord van God van de Heere Jezus. In het geloof ervaren ze de gemeenschap met de Heere Jezus. Ze zitten aan tafel en oefenen ze de gemeenschap met hem. En het geeft hen een vreugde en het stemt hen tot verwondering als ze door zijn genade, majesteit en geest contact, gemeenschap met hem mogen hebben. Toch ervaren ze tegelijk iets van die afstand. Want de Heere Jezus is in de hemel. En zij zijn op de aarde. En op die aarde worden ze dikwijls verwond door de wonden in het leven. En vaak gekneusd door de slagen van het leven. Ze worden verdrukt, ze worden vervolgd. En ze leven dikwijls in een grote strijd. Aanvechting en bestrijding is hen niet vreemd. En de Satan die telkens weer probeert om hen ten val te brengen. En dat maakt de weg voor hen ook zo zwaar. En dikwijls ondervinden ze in hun eigen hart de zwakheid van hun vlees. En moeten ze erkennen dat hun leven zo onder de maat is. En niet voldoet aan wat de Heere van hen vraagt. En juist dat, als ze zo ondervinden die strijd tegen hun eigen zwakheden, tegen de Satan en tegen de wereld, dan doet hen dat toch zo sterk de Heere Jezus Christus missen. En dat maakt het verlangen naar hem toch zo sterk. En wat ligt er dan niet een troost in dat hoge priesterlijk gebed? Want Jezus mist hen ook en bidt voor hen. Want letterlijk staat er: ik wil dat waar ik ben, ook die met mij zijn. Die met mij zijn. Dat ze met hem mogen zijn. De Heere Jezus bidt hier dus om hun hemelvaart. Waarom gaan de verloste zondaren naar de hemel? Omdat Jezus Christus hen bij zich wil hebben. Omdat hij hen lief heeft. Ze vormen zijn lichaam. En hij verlangt naar hen. En hij bidt daarom tot zijn Vader om hun hemelvaart. En dat gebed bidt hij nog steeds. En dat gebed heeft ook grond. Want als de Zoon van God iets vraagt aan zijn vader, dan zal zijn vader hem niet weigeren. Want dit is die Zoon die volkomen heeft gedaan de wil van de Vader, die de Vader heeft verheerlijkt en die het werk dat de Vader hem heeft opgedragen, die dat ook heeft voleindigd. En daarom heeft hij ook recht om dit aan zijn Vader te vragen. Hij kan hij aan zijn Vader ook zijn volbrachte werk voorhouden. En daarom ligt in deze bede ook de zekerheid van de hemelvaart van Gods kinderen opgesloten. Heer Jezus is ten hemel gevaren en wil dat zijn volgelingen hem zullen volgen. Maar dan wordt het wel de vraag hoe dat leven in de hemel er dan uitziet. En dat brengt ons bij onze derde gedachte, het hemelleven. Want die opgestaande, opgevaren en verheerlijkte Christus, die zoekt dus de gemeenschap met zijn kerk. En hij wil dat degene die de Vader hem heeft gegeven, dat hij die bij zich heeft. En we zouden kunnen zeggen dat deze bede eigenlijk twee lagen kent. Want hij krijgt ze bij zich, direct na hun sterven. En hij heeft ze bij zich als lichaam en ziel weer verenigd worden. De schrift spreekt er ook van. Zomaar een aantal teksten van Paulus. Allereerst uit Filippenzen. Filippenzen 1. Als we het daar ook lezen, het verlangen van de apostel Paulus, als hij het daar zegt, in het 23e vers. Want ik word van deze twee gedrongen, hebbende begeerte om ontbonden te worden en met Christus te zijn, want dat is zeer verre het beste. We kunnen ook denken aan een ander woord van Paulus in de tweede brief aan de gemeente in Korinthe. Als hij het daar zegt in het vijfde hoofdstuk, 2 Korinthe 5, vers 8. Maar wij hebben goede moed en hebben meer behagen om uit het lichaam uit te wonen en bij de Here in te wonen. Deze twee teksten die betreffen dus de vereniging met Christus na het sterven van Gods kinderen. Tegelijk wacht hen uiteindelijk dan ook nog die christelijke volkomenheid, waar Paulus ook van heeft gesproken in Filippenzen 3. Filippenzen 3, vers 20 en 21. Maar onze wandel is in de hemelen, waaruit wij ook de zaligmaker verwachten, namelijk de Heere Jezus Christus, die ons vernederd lichaam veranderen zal, opdat het zelf gelijkvormig worden aan zijn heerlijk lichaam, naar de werking waardoor hij ook alle dingen zichzelf kan onderwerpen. Ziet u hoe hierin trouwens ook de dwaasheid ligt van hen die menen dat een kind van God na zijn sterven in slaap valt en dat ook zijn ziel zou rusten tot de dag van de wederopstanding. Als dat zo was, dan was het gebed van de Heere Jezus uit Johannes 17 toch zinloos en waardeloos. Wat stelt zijn gebed dan voor als zijn discipelen al meer dan 2000 jaar lang de zielslaap slapen, terwijl de Heere Jezus in de hemel is? En wat stelt dit gebed dan voor als de Heere Jezus al die eeuwen in de hemel niet diegenen bij zich heeft waarvoor hij zijn leven heeft gegeven en die in het geloof zijn gestorven? En juist deze woorden uit het hoge priesterlijk gebed, die bieden toch ook voldoende bewijs om te zeggen dat Gods kinderen na hun sterven zullen worden opgenomen in heerlijkheid. De Heere Jezus wil ze immers bij zich hebben. En juist dat bepaalt dan ook dat hemelleven. In de hemel zijn Gods kinderen bij de Heere Jezus. En daar is de band closer en intiemer dan die ooit op aarde is geweest. En daar is dat contact, die gemeenschap met de Heere Jezus ook veel hechter. En ook ongestoord door niets tegen te houden. En is het dan niet zo dat de zaligmaker een rijk perspectief opent in dit gebed voor allen die hem hebben leren liefkrijgen? Ze mogen straks bij Jezus zijn. En dat wil zeggen, zijn stem horen. Zijn gezicht mogen zien. Zijn liefde mogen ontvangen. Ze zullen daar in zijn nabijheid zijn. Ze zullen daar aan zijn tafel mogen zitten. En dat is toch ook het wezenlijke van de hemel. Ja, sommigen zien de hemel vooral als de plaats waar er geen pijn meer zal worden geleden. Waar er geen ziekte meer zal zijn. Waar er geen verdriet en geen zorgen meer zullen wezen. De plaats waar alle moeite voorgoed voorbij is. En waar er geen tegenslag meer zal zijn. En natuurlijk, in een bepaald opzicht is dat allemaal ook wel waar. Maar wat is nou het wezen van de hemel? Bij Jezus zijn. Met Jezus zijn. Gemeenschap met hem oefenen. Daar gaat het nou om in de hemel. En daar verheugt de bruidegom zich op. Daar verlangt de bruidegom ook naar. En hij bidt hier dat die afstand ook ongedaan gemaakt zal worden. Want met hemelvaart vaart de Heere Jezus op naar omhoog en blijven zijn discipelen op aarde achter. Maar dat is nou niet voor lang. Dat is voor een bepaalde tijd. Want de Heere Jezus die wil ze bij zich hebben en op zijn tijd trekt hij zijn volk naar zich toe. De een plotseling, de ander misschien langs een lange weg van een ziekbed. Maar hij trekt ze naar zich toe. Dat ze voor altijd samen zullen zijn. Dat ze worden opgenomen in heerlijkheid. En dan, als ze daar met hem zijn, we lezen dat ook. Het doel daarvan, opdat zij mijn heerlijkheid mogen aanschouwen. En dan gaat het hier om de doxa, de heerlijkheid van de Heere Jezus. Hij kwam vanuit de hoge hemel, waar hij bekleed was met heerlijkheid, maar hij daalde neder in nederigheid. En hij nam de gestalte aan van een dienstknecht. Hij was veracht en de onwaardigste onder de mensen. En de mensen hebben niets in hem gezien. Alhoewel, Johannes die zag in die vernederde Christus al iets van heerlijkheid. Als hij het heeft beleden al in het eerste hoofdstuk, het 14e vers. Het woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond. En we hebben zijn heerlijkheid aanschouwd, een heerlijkheid als van de enige geborene van de Vader. Vol van genade en waarheid. Maar na zijn opstanding met een verheerlijk lichaam stijgt de Heere Jezus Christus omhoog en vaart hij op ten hemel. En als de Zoon des mensen mag hij nou die gloriekroon ontvangen en mag hij de troon ook bestijgen. Ja, zo dat de schrijver van de Hebreeënbrief het uitroept, wij zien Jezus met eer en heerlijkheid gekroond. Hij die daar zit aan de rechterhand van zijn Vader. En als zij die door de Vader aan de Zoon gegeven zijn, als zij daar bij hem, met hem mogen zijn, mogen ze delen in zijn heerlijkheid. Mogen ze delen in dat rijke hemelleven. Opdat zij mijn heerlijkheid aanschouwen. En dan staat er voor aanschouwen een woord dat we ook kunnen vertalen als theoretiseren. Ons woord theorie is er dus van afgeleid. Dan gaat het dus om een zien met aandacht. Zo zien dat je het overdenkt, overdenkt en nog eens overdenkt. Het gaat erom dat je probeert om het te verstaan, om het te begrijpen. In de hemel zullen ze de heerlijkheid van de Heere Jezus bestuderen. En er is de eeuwigheid als het ware nog te kort voor. Om dan alles te mogen zien wat er in de Heere Jezus te zien valt. Maar echt studeren, dat kost ook inspanning. Jullie begrijpen dat, jongelui, als je even een vluchtige blik werpt in je lesboek, is niet aan te bevelen, want je zal het ook weer snel vergeten. En als je echt studeert, kun je ook geen stoorzenders op je bureau of in je omgeving hebben. Je moet een broertje of een zusje in de buurt of een mobiele telefoon op je bureau, moet ook maar even weg. Dat zijn alleen maar stoorzenders, want als je je ergens volledig op wil concentreren, dan moet alles worden weggeruimd wat je zou kunnen afleiden. Nou, als je nu dat woord gebruikt, theoretiseren, aanschouwen, dan wil dat dus zeggen dat in dat hemelleven alles zich richt op de Heere Jezus. En dan ligt er ook helemaal niets meer tussen. Ja, nu kan dat zicht vertroebeld zijn en meer dan eens. En nu is er nog zoveel dat het zicht op de Heere Jezus wegneemt, is er niet kind van God in ons midden. Dat je door eigen schuld, door zonde waar je weer aan hebt toegegeven, ongerechtigheden waarin je bent gevallen, dat het zicht op de Heere Jezus bij tijden ook zo kwijt is, of zo in de mist hangt, en dat je hem maar zo moeilijk kunt onderscheiden. Maar in de hemel ligt er nou niets meer tussen. En die heerlijkheid, die straalt af van de Heere Jezus Christus, maar die straalt dan ook door, als het ware, op diegenen die daarbij hem mogen zijn. Wat Johannes zelf later onder woorden brengt in 1 Johannes 3. Als hij het daar zegt: geliefden, nu zijn wij kinderen van God en het is nog niet geopenbaard wat wij zijn zullen. Maar wij weten dat als hij zal geopenbaard zijn, wij hem zullen gelijk wezen. Want wij zullen hem zien gelijk hij is. En dat is nou uiteindelijk het perspectief van dit hemelvaartsgebed. Als de Heere Jezus ten hemel vaart, scheidt hij zich dus niet af van zijn discipelen. Hij gaat heen om voor hen plaats te bereiden. Met zijn genade, majesteit en geest blijft hij altijd bij hen. En blijft hij betrokken op hen. Bovenal blijft hij ook bidden voor hen. Want hij wil de zijnen graag bij zich hebben. Opdat ze de heerlijkheid van de Heere Jezus mogen aanschouwen. En daar raak je nou nooit op uitgekeken. En daar krijg je nou ook nooit genoeg van. Juist omdat er zoveel in de Heere Jezus valt te zien. Dat er zoveel is waarover je kan verwonderen. En alle reden is om hem te aanbidden. En we moeten ook maar niet denken dat het in de hemel saai zal zijn. En dat het daar een duffe bedoeling of zo zal zijn. Nee, daar is vreugde, verwondering, blijdschap. Want daar is de Heere Jezus zelf. En ziet u, daarheen zijn nou de gelovigen onderweg. Dat is hun rijke vooruitzicht. En tegelijk, het is niet het vooruitzicht voor hen die hun hart nog op de wereld hebben staan. En hen die niet tot het geloof in de Heere Jezus zijn gekomen. Ja, zij hebben ook een vooruitzicht. Maar dat is een heel ander vooruitzicht. Dat ze een eeuwigheid zullen zijn zonder God en buiten de Heere Jezus Christus. En daarom, als daarmee uw leven getekend is, als een wereldburger met het hart gericht op de dingen van beneden, haast u dan om uw levens wil. Want hoe anders is het vooruitzicht van hen die de Heere Jezus Christus hebben leren lief krijgen. O nee, voor zulken geldt geen leven in gemopper en in gezonder. En een christen is ook geen doemdenker. En een pessimistische inslag past ook helemaal niet. Het is natuurlijk maar een voorbeeld. Stel je voor, jongens en meisjes, dat je in de auto zit onderweg naar de vakantiebestemming. Het is misschien een hele reis. Het is misschien wat warm in de auto. Maar ondertussen weet je, straks kom je op de camping aan en is daar misschien een zwembad of is daar een speeltuin. Of je weet dat je daar weer allerlei vriendjes ontmoet die je daar vorig jaar hebt leren kennen. Nou, dan zou het toch vreemd zijn als je in de auto gaat mopperen en in de auto gaat zeuren. Dan neem je dat als het ware toch ook voor lief. Want je weet nog even en dan zul je er zijn. En dan kun je daar ook van genieten. Nou, veel hoger en veel heiliger ligt dat met Gods kinderen. Zij zijn onderweg naar die eindbestemming. De hemelse heerlijkheid waar ze voor altijd met de Heere Jezus mogen zijn. Nee, onderweg naar de hemel hebben ze het niet altijd gemakkelijk. Er is strijd, er is aanvechting, er is verdrukking, er is zijn moeite. Maar toch past geen negativisme en past ook geen somberheid. Want een heerlijk vooruitzicht ligt er voor hen. Nog even en dan zullen ze bij Jezus zijn. En mogen ze zijn heerlijkheid aanschouwen. En dan kun je dan wel eens denken als je ziet op jezelf, ik haal de eindstreep niet. En als je weer eens in de zonde bent gevallen en toch, het ligt vast in dit hemelvaartsgebed van de hoge priester. Hij wil ze bij zich hebben waar hij zijn leven voor heeft gegeven. En zo vervult toch ook heimwee het hart van Gods kinderen. O Heere, wanneer komt die dag dat ik toch bij u zal wezen? En zien uw aanschijn geprezen. Amen. laten we de Heere danken en bidden. Heere, zo kan het wel eens liggen en leven in het hart van uw volk en kinderen. Ach, wanneer heimwee die het hart vervult. Heimwee naar de Heere Jezus. Dat hier wat in gebrokenheid, en we danken u daarvoor dat het dan toch ondervonden mag worden, die gemeenschap. Maar dat er zo gehunkerd kan worden naar die ongestoorde gemeenschap met hem. Dat ze mogen ingaan in de heerlijkheid des Heeren. En met Jezus mogen zijn. Om voor altijd zijn heerlijkheid te mogen aanschouwen. Heren, wat een vooruitzicht. Voor allen die bij Jezus mogen horen. Van de Vader aan hem gegeven zijn. Heren, wat een uitzicht. Omdat zo hier in dit leven, in dit tranendal te mogen kennen. Dat het hier niet is, maar eenmaal daarboven. Waar men Jezus mag aanschouwen. Wat een troost. Ook voor hen die lege plaatsen voelen. Maar weet dat degene die ze moeten missen, dat hij in het geloof is afgereisd. En dat ze nu voor eeuwig bij de Heere Jezus mogen zijn. Om zijn naam groot te maken en het loflied aan te heffen. Heren, we bidden u, gedenk ook hen die die troost moeten missen. Die leven voor eigen rekening. Die alweer de uren aftellen naar de dag van morgen. Als ze met hun eigen dingen bezig kunnen gaan. Al wilt u ze stilzetten. En dat ze er vanaf worden gebracht om hier op aarde een hemel te willen bouwen. Maar dat ze het gaan verstaan. Dat het echte leven hier niet ligt, maar alleen in die gemeenschap met u, de drie enige God. Wilt u zo met ons gaan? Ook onderweg weer naar de zondag. Onderweg naar Pinkster. Opdat we als het ware met de discipelen naar huis mogen gaan. Verblijd, verwonderd en ontroerd, omdat in die hemelvaart van Christus de garantie ligt dat allen die bij hem horen ook eens ten hemel zullen varen. En in die tussentijd hij zijn geest zal zenden om te troosten en te sterken. Heere, gaat u zo met ons mee in alle dingen en vergeef het zondige. En aanvaard de dank voor het goede wat gij schonk om Christus wil. Uit genade. Amen. We willen nog zingen uit de 73ste psalm en daarvan het 12e vers. Ik zal dan gedurig bij u zijn. Het 12e vers van de 73ste psalm. Gaan in vrede met uw dragende de zegen van de Heer. De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde Gods en de gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen.